Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl.
Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Welkom bij de Eeuw van Amateur, aflevering 281. Met aan tafel Ipe Driessen.
Hardo.
Mijn naam is Bot Jellema. En ook aan tafel Loy van Kessel.
Hallo.
Gedurende deze aflevering kom ik erachter dat Loy al dokter is en niet nog promovendus is.
Dat klopt. Ja. Ik ben al lang gepromoveerd.
Je bent docent gender- en seksualiteitsstudies aan de Universiteit van Leiden. Nee, klopt van ook. Magraf. Universiteit Leiden.
Klopt ook.
Ja. En je bent literatuurwetenschapper. En daar gaan we het dan ook over hebben, over al die dingen in deze aflevering.
We gaan er heel veel hebben, volgens mij.
We hebben heel veel dingen.
Al onze wetenschappers halen we uit Leiden altijd.
Dat is een hele goede stad.
Werner, Jonica, ja. Auke Florian,
ja.
Loy.
Zullen we daar een studio beginnen? Zullen we daar gewoon gaan zitten? Ja,
dat is wel makkelijker voor mij.
Ja. Ja. Misschien kunnen we Paul Cliteur nog een keertje vragen. Anyway. We hebben nieuwe vrienden van de show, Ipe. Nieuwe of hernieuwde vriendschappen zijn gekomen van bijvoorbeeld Vincent.
Ingrid.
Imke Hoffenk.
Nikki.
Lisanne.
En Nathalie.
Nou, heel erg fijn dat jullie dat zijn geworden.
Ja, mocht dank jullie wel.
Mocht je nou nog geen vriend van de show zijn, voor €2,50 per maand, dan ben je dat. En dan heb je exclusieve toegang tot inclusieve vriendenafleveringen. En alle info daarover vind je op vriendvandeshow.nl/eeuw. Waar mensen ook heel gezellig met elkaar in gesprek gaan over deze aflevering.
Dat is vriendvandeshow.nl/eeuw. Dat zeggen mensen hier altijd. Zeggen ze link en dan zeggen ze daarna dat is. Ja. En dan nog een keer die link.
Goed. Veel plezier.
Deze grap gewoon straks nog
een keer. Ja, dat zal gewoon nog een keer.
Gaan we nog een keer lachen.
Ja. Maar
hier is dat water. Yes. En nou ja, goed.
Nu zijn we al begonnen, maar
ja.
Want hoe oud ben je eigenlijk?
Oh,
sorry.
Ja, dat is niet iets.
Ik heb ook nog afgekeken. Ja, maar toch niet.
Een pertinente vraag.
Nee, maar daar ben ik gewoon benieuwd naar.
Oké.
Dat kunnen we eventueel ook afknippen, hoor. Maar
ik wil best wel vooruitkomen dat ik 36 ben.
Oh, oké.
Het valt mee.
Ja.
Nu kun je je grap maken. Bedoel je dat?
Nee, maar dan weet ik een beetje. Ja.
Wat jou. Wat weet je dan? Ja, wat weet je dan eigenlijk?
Is het te erg om te zeggen dat ik fotostrips al las op de middelbare school?
Oh, echt? Wat leuk. Hè? Even kijken, kan dat dan wel? Hoe lang doe ik dat eigenlijk?
20 jaar.
Fotostrips, 7, 18 jaar dan?
Dus net.
Net. Moet je er wel, dan ben je echt van het eerste uur.
Expresso, denk ik dan, dus ja. Toch, Ieper?
Weet ik niet.
Jij stond in Espresso,
het blad? Ja, heel even hoor, en pas later.
Oh.
Ja. Nou, wat gezellig,
ja.
Toch? Ja. Vond je al zo. Je stijgt nog meer in mijn achting.
Ja.
Sorry.
Loy van Kessel, welkom in de Eeuw van Amateur.
Mooi.
Leuk dat je er bent. Je bent docent gender- en seksualiteitsstudies aan de Universiteit Leiden. Het leuke is, ik ga gewoon even kort uitleggen aan de luisteraar ook hoe jij op ons pad terecht bent gekomen. Namelijk, je zat in een aflevering van de NOS Podcast De Dag, waar ik deels ook aan meewerk. En een collega van mij had jou opgesnort. Want wat blijkt, in Leiden kan je ook de studie volgen, gender- en seksualiteitsstudies. Althans, het is een minor, hè?
Ja, het is een minorprogramma, dus het is geen volledige bachelor of master.
Ja, en jij doet dat.
Jij geeft
die. Wat voor lessen zijn dat eigenlijk? Wat voor colleges zijn dat?
Hele leuke colleges, ja, dat sowieso. De manier waarop wij gender en seksualiteit doseren en onderzoeken is vooral vanuit de cultuur. Dus
ja.
Ik ben literatuurwetenschapper oorspronkelijk. Ik ben gepromoveerd in literatuurwetenschappen. En ik ben vooral geïnteresseerd in vraagstukken van hoe geven mensen uiting aan hun gender en aan hun seksuele voorkeur door middel van cultuurobjecten, culturele uitingen, praktijken.
Boeken, films, toneelstukken, muziek.
Dans, eigenlijk alles wat ons mens maakt en alles wat ons op een menselijke manier met elkaar laat communiceren.
Ja, fotostrips.
Bijvoorbeeld, dat ook. Die behandelen alleen niet in de lessen. Dus dat is toch een kleine omissie.
Omissie, ja. Precies, ja.
En wat ik zelf interessant vind, is hoe opvattingen over gender en seksualiteit door de geschiedenis heen enorm zijn veranderd. Wij denken dat gender en seksualiteit iets is dat echt binnen ons zit. Mm-hmm. Wij voelen ons homoseksueel, heteroseksueel. Maar die categorieën bestaan eigenlijk niet zo lang. En die zijn historisch ook heel erg veranderlijk. En als je naar de geschiedenis kijkt, zie je dat in het oude Griekenland, in de middeleeuwen, tijdens de verlichting, er op hele andere manieren gekeken werd naar gender en seksualiteit.
Van buiten naar de persoon zelf of vanuit het individu ook naar zichzelf?
Dat hangt met elkaar samen.
Ja.
Je kunt jezelf alleen maar kennen door middel van taal en door de taal die je eigen is. Mm-hmm. Dus als je geen taal hebt om een complexer idee te hebben van gender en seksualiteit, behalve er is alleen maar man en vrouw en hetero en homo. Ja, dan kun je jezelf ook niet makkelijk op een complexere manier zien.
Je organiseert het eigenlijk ook, hè, met taal. Van ik ben homo en dan als iemand anders dat ook over zichzelf zegt, dan kun je dat met z'n tweeën zijn op een of andere manier.
Ja, absoluut. Want een heel interessant voorbeeld vind ik dat de term homoseksueel bestaat pas sinds ongeveer de jaren 1860.
Dus toen pas?
Ja, toen pas. Toen is hij pas voor het eerst gebezigd in wetenschappelijke literatuur. Heteroseksueel bestaat zelfs pas later in de wetenschappelijke literatuur. Dat is de jaren 1880. Dus wij waren er eerst. En het is grappig om dat te bedenken, want voor de jaren 1860 kon je dus niet over jezelf zeggen ik ben homoseksueel, want dat bestond niet.
Nee.
En dat doet iets met hoe je nadenkt over je eigen identiteit. Als je niet kunt zeggen ik ben homoseksueel, ja, hoe beschrijf je dan het fenomeen dat je verliefd wordt op iemand van hetzelfde geslacht?
Maar ze waren er wel.
Ze waren er wel.
Maar nu is de term ook weer een beetje uit aan het raken, want nu is het vaak mannen die seks hebben met mannen.
Dat is een term in de sociologie en in de wetenschap.
In de medische hoek zit je dan misschien ook wat meer.
Nou, nee, toch juist. Nee. Vaak omdat mensen zich niet willen afficheren, sommige mensen dan als homoseksueel. Dan
precies,
wordt de term gebruikt van mannen die seks hebben met mannen, alsof het een soort morgen weer voorbij kan zijn of zo.
Ja. Nou, dit is een term die wordt gebruikt om ook zeker bij seksuele gezondheid, om het inderdaad te kunnen hebben over mannen die zichzelf niet als homoseksueel willen identificeren, maar toch seks hebben met mannen. Als je dan campagnes opzet op de queer community of de homogemeenschap, dan zullen die zulke mannen niet raken. Dus je moet bij campagnes over seksuele gezondheid gewoon anders nadenken en nadenken over hoe bereiken we iedereen die moet letten op seksuele gezondheid.
Ja. Maar dit is ook iets wat in sociale context.
Nou, misschien zeg ik dat iets te stellen van de term is aan het uitraken. Maar ik ben het helemaal met je eens, hoor. Maar ik bedoel, misschien dat ze dus voor 1860 zou je... Je kan natuurlijk met taal ook omheen praten. Maar als je eenmaal een woord echt specifieker voor hebt, dan wordt het meer een in je hoofd ook een categorie.
Ja, klopt. Dat ben ik je ziet ook dat homorechtenactivisme zoals we dat nu kennen, redelijk snel daarna, sinds de jaren 1880, 1890, een beetje op begint te komen. Met een auteur als Edward Carpenter, die een Britse auteur en seksoloog, die heel veel activisme al rond 1900 voert.
En die Duitser, waar Schorer ook les mee heeft gehad, God, wie was dat nou? In de les is in de leer is geweest.
Je hebt Magnus Hirschfeld.
Ja, dat was hem volgens mij. Of is het nog later?
Nee, Magnus Hirschfeld, ook van rond die tijd. Magnus Hirschfeld is vooral bekend omdat hij in 1919 seksologisch instituut heeft opgericht in Duitsland.
Ja.
Dat vervolgens door de nazi's in 1933 werd opgeheven. Hm. Die foto van de boekenverbranding van de nazi's, dat zijn voornamelijk boeken uit zijn seksologisch instituut. Ja, ja. En hij deed in zijn instituut echt baanbrekend onderzoek naar intersexe condities, naar transgender identiteiten. Hij is ook, of in zijn instituut zijn de eerste pogingen tot geslachtsbevestigende of genderbevestigende operaties uitgevoerd. Ja. En dat is allemaal al in de jaren 20, 30.
Ja, maar dat is dus iets later.
Dat is wel iets later, ja.
Ja, precies. Oké. Okay.
Ik moet trouwens ook nog aan vegetariërs denken als ik dit zijstapje heel erg mag doen. Want ik ken ook wel mensen die geen vlees eten, maar dan niet vegetariër genoemd willen worden.
Maar liever mensen dat geen vlees eten.
Ja. Echt? Maar zeg maar, ik eet geen vlees, maar ik noem mezelf geen vegetariër. Daar ken ik een paar mensen van. Maar ik weet niet, misschien omdat ze anders ook bang zijn in een soort activistische rol geduwd worden of zo. Snap je? Het is dan wel je praktijk, maar je wil niet op de barricade ervoor. Misschien zit daar dan dat onderscheid.
Wat grappig.
Ja. jullie hebben nooit gehoord?
Nee. Ja, maar... Nee, sorry.
Ja, nee, ja. En ik moet denken aan Oscar Wilde van The Love That Dare Not Speak Its Name.
Ja.
Ja.
Maar dit terzijde. Ik denk, ik gooi ook een naam erin.
Wanneer zei hij dat? Wanneer leeft hij ook? Wanneer was dat?
Ja, eind 19e eeuw, hè?
Dat is eind 19e eeuw.
Ja. Ja, grappig. Ja. Nou ja. Dus dat categoriseren, dat is wel een van de dingen. Dat konden we dan op een gegeven moment.
Ja, dat kunnen we op een gegeven moment. En daar staat. Wat ik doe dus in de minor is. Nou, een van de vakken die ik geef zijn de geschiedenissen van gender en seksualiteit. En dan hebben we het echt over van hoe hebben we door de geschiedenis heen nou op verschillende manieren gekeken naar gender en seksualiteit. En wat betekent dat? Wat betekent het bijvoorbeeld dat we steeds meer leren over de biologie van seksen, van biologisch geslacht. Ja. Vroeger dachten we, hangt alleen af van je genitaliën en je secundaire geslachtskenmerken. Maar ja, steeds meer biologisch onderzoek laat zien dat heel veel van ons geslacht, of van wat wij zien als biologische seksen, afhangt van hormoonspiegels en factoren en zelfs neurologisch bepaald kan zijn. En,
dus niet per se dingen die je aan de buitenkant kan zien.
Absoluut niet. Ja. En dingen die intern ook niet per se hoeven overeen te komen met de buitenkant. Dus ja. je genetisch geslacht, dus wat je chromosomale geslacht is, hoeft niet per se overeen te komen met je uiterlijke kenmerken. Dat komt voor bij verschillende intersexe variaties.
Ja, dus dit is zeg maar een soort medisch-wetenschappelijke onderschrijving van wat transpersonen al heel lang weten.
Ja, nou ja, absoluut. Dat wat wij als gender zien vaak gewoon niet overeenkomt met biologisch geslacht. En dan is er natuurlijk wel een groot verschil tussen intersexe variaties en transgender personen. Bij intersexe variaties heb je het over alle manieren waarop je geslacht af kan wijken van de man-vrouw norm.
Ja, dat is biologisch.
Dat is biologisch.
Uiterlijk zo gezegd.
Ja, en bij transidentiteiten komt je genderidentiteit of komt je biologische geslacht niet overeen met hoe je jezelf sociaal voelt.
Ja.
Dus je moet ook het onderscheid maken tussen geslacht of seksen en gender.
Ja.
Waarbij geslacht en seksen vaak een aanduiding is voor biologisch geslacht. En gender is een aanduiding voor hoe we maatschappelijk en sociaal invulling geven aan dat geslacht.
Ja.
En dat gaat van jongens moeten blauw dragen en meisjes moeten roze dragen tot...
Wat ooit ook was, dan andersom was.
Dat was andersom. Dat is pas sinds de jaren 50, dus na de Tweede Wereldoorlog, is dat...
Is dat echt waar? Ik vind het moeilijk te geloven.
Vind je dat moeilijk te geloven?
Ik heb dit hier zoveel bronnen al gehoord dat ik het allemaal
Het is heel grappig. In de 19e eeuw bijvoorbeeld, als je naar vroege babyfoto's kijkt of naar schilderij van baby's, dan hebben ze allemaal gewoon dezelfde saaie witte jurk aan.
Dat is geloof ik, ja.
En veel van die huishoudboeken voor jonge moeders uit de jaren 20 en 30, die geven allemaal gewoon verschillende adviezen. En er zijn boeken die zeggen van meisjes kun je beter in het blauw kleden, want dat is een veel zachtere kleur, terwijl rood en roze en van die warme kleuren veel assertievere kleuren zijn. Dus dat zijn veel meer jongenskleuren. Hm. En het is eigenlijk pas na de Tweede Wereldoorlog is dat een beetje verankerd in roze voor meisjes, blauw voor jongens. En dat komt eigenlijk ook door kapitalisme. Want
dat was er weer.
Ja, daar hebben we hem al. Want het is omdat, en dit komt, zoals heel veel, komt allemaal over mij uit de Verenigde Staten. Maar na de Tweede Wereldoorlog met de boom van de jaren 50, mensen worden welvarender. En wat gebeurt er als je welvarender wordt? Je krijgt kleinere gezinnen. Dus er werden minder kinderen geboren. Nou, vroeger, gezin van 5, 6, 7 kinderen, dan maakt het niet uit als je de kleding van kinderen doorgaf aan de broertjes en zusjes. Want op een gegeven moment is het op en dan moet je toch weer nieuwe kopen. Mm-hmm. Maar als je dat doet met kleinere gezinnen, ja, dat betekent ook dat je minder nieuwe kleren moet kopen. Dus wat zijn kinderkleding fabrikanten gaan doen? Die zijn heel erg assertief gaan kleurcoderen.
Yeah.
En daar ook heel veel campagne en reclame over gaan voeren.
Waardoor, mode voor kinderen te maken eigenlijk.
Ja, precies. Ja. Waardoor mensen gewoon hebben geïnternaliseerd dat bepaalde kleuren bij een bepaald geslacht horen. Zodat, ja. Nou ja, als je eerst een dochter kreeg en vervolgens een zoontje, dan moest je er niet aan denken om de kleren door te geven. En dan moest je weer nieuwe kleren kopen.
Ja, oké.
Okay. Oh. Dan is het toch gek waarom het dan precies omgedraaid zou zijn. Ja. Zeurde ik nog even door.
Ja.
Toch? Maar
ja,
ik eens.
Ja.
Als ik kijk naar oude foto's van jeugdfoto's van mijn vader en nog daarvoor, dan zaten ze altijd in een soort gekke matrozenpakjes en zo. En inderdaad in het wit. Ja, schattig, maar dit is een beetje als Kwik, Kwek en Kwak. Of hebben die geen matrozenpakjes? Nou, sorry.
Nee, dat is om Donald is dat dan.
Is het geleden om Donald?
Ja.
Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Kalefax. Paulien Cornelissen, onze Paulien, gaat optreden met de muziekgroep Kalefax Rietquintet. Kijk, Jeppe, er staat al een filmpje op kalefax.nl/Paulien.
Mijn grootste ergernis, een van mijn grootste auditieve ergernissen, vindt plaats in de Jumbo. Ik heb dan boodschappen gedaan. En dan komt er dus een stem uit die zelfscankassa, die op de een of andere manier zowel opgeruimd als beschuldigend klinkt. Een beetje zoals een invaljuf op de kleuterschool die zo zegt van, oh, wordt er hier niet opgeruimd? Nou, dan doe ik het zelf wel.
In de concertreeks Paulien Cornelissen in Kalefaxland verdiept Paulien zich met het Rietquintet Kalefax in de overlap tussen taal en muziek.
Dus zou je kunnen praten met een blaasinstrument? Nou, door de eeuwen heen hebben heel veel componisten al een poging gedaan om klanken uit de natuur, van dieren en van mensen om te zetten in muziek. Je hebt vast wel eens gehoord van het Carnaval der Dieren, Le Carnaval des Animaux van Saint-Saëns. Dat is een klassiek stuk uit de 19e eeuw. Nou, of ze dat gaan spelen, dat weet ik niet. Maar ze gaan wel van die voorbeelden laten horen. En ze gaan ook de vraag van de andere kant benaderen. Wanneer wordt taal muziek?
Botte, wat willen mensen nog meer?
Ja, Kalefax die heeft in hun muziek invloeden uit de wereldmuziek, uit de jazz en improvisatie. Maar de basis is natuurlijk klassieke muziek.
En dan dus deze keer een unieke samenwerking met onze eigen Paulien.
De klassieke Paulien.
Dus Paulien Cornelissen in Kalefaxland is van 7 tot en met 26 mei te zien in onder andere Naarden, Utrecht, Leiden en Amsterdam. Voor meer informatie en kaarten www.kalefax.nl/Paulien.
Ja, Kalefax met een C en met een X. Grote vraag is natuurlijk, gaat Paulien ook zingen?
Dat weet ik niet, ja. Zou het?
Door met de podcast.
Want we hadden het, ik was al aan het uitleggen van je zat in de dag in die podcast. En daar was even een aanleiding, een actuele aanleiding voor. Toen ging je ook terug in de tijd. En daar hadden we het net nog even over voordat de microfoons hier aangingen. En toen zei je van jij ging terug naar de jaren 70 om een vergelijking te maken. Nou, daar komen we zo wel eventjes op. Maar je zei ook van ik wilde niet teruggaan naar de jaren 30 of de jaren 40. Want dat kun je ook doen, maar dan haal je er meteen wel weer hele dikke Godwins bij. Daar kwam het volgens mij op neer.
Ja, dat is het. Ja, klopt. Er is een reden om terug te gaan in de jaren 30.
Als je wil kijken naar hoe er nu naar transgender personen wordt gekeken, hoe er nu over eigenlijk de hele LHBTQ+, hoe daarover wordt gesproken en het nieuwe tegengeluid wat we daar met name vanuit Amerika op dit moment horen, daar zie jij een vergelijking mee. Doe het nu dan toch maar even. De jaren 30.
De jaren 30, de jaren 50, de jaren 70. Het is een beetje zo'n iedere 20 jaar lijkt het zich te herhalen.
In de 90 ging het misschien wel even lekker, maar ja.
Ja, ontsprongen we even aan de dans.
Ja, dat was het. Oké. Maar het is weer helemaal terug.
Maar het klopt wel. Je je kunt vergelijkingen trekken. Wat er nu in de Verenigde Staten gebeurt met al die wetgeving die drag en trans en homoseksualiteit probeert te verbieden.
Ja, dus één staat, Tennessee, die heeft drag queens, drag queen shows.
Ja, die wet is inmiddels al door een federale rechter in ieder geval op pauze gezet.
Oké, okay. Ja.
Dus dat scheelt. Ja. Maar dat is inderdaad een wet waarvan, nou, die stelde van, je mag op publieke plekken waar kinderen aanwezig zijn, mag je niet in drag performen, want dat is pervers en je perverteert die kinderen en seksualiseert die kinderen.
Lo en behold, vorig weekend, het weekend daarvoor, was er in Rotterdam een bijeenkomst waar kinderen voorgelezen zouden worden.
Ja, dat is andere, dat is met Mama Queen.
Ja, door trans, of in ieder geval door drag queens. En daar werd meteen vol op de trommel geslagen door, laten we het maar gewoon extreem rechts noemen.
Extreem rechts en grappig genoeg ook een conservatieve homobeweging.
Ja, klopt.
De roze leeuw.
Ja. Die daar overigens met exact 3 personen stonden, onder wie de voorzitter en de vicevoorzitter.
Volgens mij bestaat die groep ook gewoon maar uit 3 personen.
Dus net zoals Gays for Trump.
Oh ja,
dat je ook,
dat zijn ook precies 2.
Nou, er zijn er wel wat van, maar dat je denkt van,
ja, denk even na of zo.
Ja, nou ja. Ja. Het is een beetje fringe.
Ja.
Fringe. Het is fringe.
Een beetje fringe en cringe. Is,
ja.
Het is ook wel interessant om ook naar die stem te kijken. Van waarom staan er ook vanuit de homobeweging mensen op die zeggen van, oh, maar wij zijn ook anti-drag en anti-trans. Mm-hmm. En want de roze leeuw profileert zich ook heel erg als holubi.
Die komen niet voor de T's.
Nee, die komen niet voor de T's. En holubi, die term had ik ook sowieso al jaren niet meer gehoord.
Nee, in Vlaanderen is heeft hij nog een tijdje rondgezworven, maar inderdaad. Ja.
Maar het is dus heel duidelijk dat zij zeggen van, nou ja, wij zijn alleen maar voor mensen met een niet-normatieve seksuele geaardheid. Maar
met een heel een volslagen, zichtbaar en helder geslacht, zeg ik maar eventjes heel plat.
Ja.
Daar gaan ze ook voor, ja. Ja,
ja.
Ja, en wat zij dan zeggen is, tenminste dat was wat zij riepen in de aanloop naar hun protesten in Rotterdam. Was van, ja, wij vinden drag queens, voor kinderen vinden we niet zo'n goed idee. Met al die redenen die jij net ook hebt opgeschond. Dus die oude ideeën die al heel ver teruggaan. En daarbij roepen zij van, ja, wij vinden dat, eigenlijk komt het er kort gezegd op neer dat ze vinden dat homo's normaal moeten doen. Want anders dan is de acceptatie van homo's, dat lukt nooit.
Zij doen mij dus heel erg denken aan de jaren 50. Hmm. Toen had je in de Verenigde Staten de Mattachine Society. Dat is een van de eerste homobeweging in de Verenigde Staten opgericht in 1950. En dat was ook een organisatie die had het over, nou, wij homo's moeten ons assimileren. Dus homoseksuele mannen met name, die moeten ervoor zorgen dat ze goede banen krijgen en een hele goede levens leiden, zodat we kunnen laten zien dat wij, net zoals hetero's, gewoon normale mensen zijn.
Ja.
Daar is in de jaren 60 kwam daar steeds meer kritiek op. En zeker na de Stonewall Riots. Omdat zo'n idee van, goh, ja, homo's moeten gewoon net doen als hetero's, dat is maar voor een beperkt groepje homo's überhaupt mogelijk. Homo's die voor de rest niet op andere manieren gemarginaliseerd zijn. Dus nou ja, wij drie hier, ik neem aan cisgender, wit, man, wij zullen ongetwijfeld ons best kunnen doen om een beetje te assimileren, te blenden.
Ja, ja.
Niet dat we daar behoefte aan hebben.
Heteronormatief te gedragen.
Nou, ik denk dat er kan ook een soort fase zijn waar je als individu doorheen gaat, zal ik maar zeggen.
Oh, daar ben ik doorheen.
Oh, absoluut.
Ja.
Ja, precies. Ja. 100%.
Ja, absoluut. Ja.
En dat is ook wel een beetje triest natuurlijk. Zo, als je daarop terugkijkt.
Ja, dat vind ik niet zo leuk omdat dat zo was. Maar dat was wel zo, ja.
Ja,
ik ben in de eerste jaren dat ik uit de kast was, was ik echt tegen de Pride Parade hier in Amsterdam. Dat vond ik
dat ook
niet
gehad. Zo.
Ik heb thuis een beetje golfbewegingen doorgemaakt. Ja. Dus toen ik op de middelbare school uit de kast kwam, was het eerst heel erg flamboyant. En alles moest kleurrijk en groot. En ook een beetje gothic zijn.
Mooi. leuke combi. Ja. Gothic en kleurrijk.
En daarna, toen ik ging studeren, toen dacht ik heel erg van, oh ja, ik ga het vooral niet over gay literatuur hebben en zo. Want ik wil niet die homo zijn die onderzoek doet naar homo dingen.
Nou.
Nou, hier zit ik. Dus dat is gelukt. en later dus, toen realiseerde ik me dat daar wel mijn passie ligt. En dat ik... Ja, dat
het je ook fascineert.
Dat het me heel erg fascineert. Ja. En dat ik het belangrijk vind dat mijn onderzoek gedaan wordt. Dat er onderzoek gedaan wordt naar hoe LHBTIQR-plussers literatuur maken, cultuur maken. En via cultuur en literatuur uiting geven aan hun identiteit.
Ja.
Omdat dat een manier is om ruimte te creëren voor dialoog in de maatschappij.
Ja. Laten we nog heel even hebben over de jaren 70 dan ook. Want dan hebben we het blokje LHBT plus haat hebben we dan even gehad. En dan kunnen we over de mooie dingen van het leven hebben.
Maar mag ik dan nog één ding eerst? Sure. Want de jaren 30 wil je die er niet bij halen omdat je dat dan te deprimerend vindt? Of vind je de jaren 70 een betere fit?
Nou, het is hartstikke deprimerend, dat klopt.
De mildste beoordeling die ik over de Tweede Wereldoorlog heb gehoord.
Maar Botte zei al van ja, dan haal je gelijk een Godwin erbij. Ja. En dat is natuurlijk een beetje het probleem als je zegt van, we zien in de jaren 30 ook vanuit de nazi's een echt georchestreerde campagne tegen homoseksualiteit. En tijdens de Holocaust worden homomannen natuurlijk ook in concentratiekampen gezet. Dus er is heel veel reden om te zeggen van jongens, pas op.
Ja.
Wat we zien gebeuren in de Verenigde Staten met al die wetgeving, dat is gewoon heel erg gevaarlijk. En voor je het weet, zitten we weer terug in zo'n periode waar mensen die gender non-conform zijn of niet heteroseksueel zijn, in de gevangenis gegooid worden.
Mm-hmm.
Maar het probleem dat als je dat doet, gaat de discussie alleen nog maar over van mag je de nazi's erbij halen en je mag me geen fascist noemen. En dat haalt de discussie weg bij waar het eigenlijk over gaat. En dat is dat de discussie zou moeten gaan over dat in periodes van sociale en economische onzekerheid er vaak gezocht wordt naar boepersonen. Boepersonen. En dat die boepersonen. Dat de geschiedenis ons leert dat die boepersonen heel vaak transpersonen zijn, queer mensen, homoseksuelen. Dat zie je in de jaren 30, maar dat zie je in de jaren 70 ook. Het verhaal dat ik vertelde in De Dag en bij OVT gaat erover dat in de Verenigde Staten ook in de jaren 70, nadat je dus de Stonewall Riots hebt gehad en een periode van relatieve zichtbaarheid.
Ja.
Dat er conservatieve stemmen op staan die zeggen van ho, is dit gaat ons te snel en wij gaan allemaal antidiscriminatiewetgeving gaan we blokkeren. Dit begint in Florida met Anita Bryant.
Bryant.
Een volkszangeres en sinaasappelverkoopster.
Wat was ze niet?
Die woonde in Miami. En in Miami hadden ze toen net een wet doorgevoerd die het verbood om mensen te ontslaan voor hun geaardheid of uit huis te zetten vanwege hun geaardheid. Zij zei niet in mijn staat en is campagne gaan voeren.
Save our children.
Dus toen werd al heel erg dat narratief van homo's perverteren onze kinderen gebruikt. En homo's die zijn... eigenlijk was het grooming argument toen al in zwang. Die zeggen van homo's vervolgens pedo's. Dus als je homo's in de buurt van je kinderen laat, worden je kinderen binnen de kortste keren misbruikt.
Ja.
Dus dat is... Toen was dat al onzinnig en zeiden wetenschappers dat is natuurlijk onzin. En tegenwoordig is dat argument net zo onzinnig.
Ja.
Maar goed.
Maar je hoort het nog zo ongelooflijk vaak.
Je hoort het verschrikkelijk. Ja. En dat is ook precies het argument dat nu tegen drag queens en transpersonen gebruikt wordt. Die zeggen van, transpersonen die planten zichzelf niet voort. Wat ook onzinnig is, want transpersonen kunnen ook zwanger worden. Ja. En dus omdat ze zichzelf niet voort zouden planten, dan moeten ze kinderen zieltjes gaan ronselen. Dus als ze proberen...
Oh, anders sterven ze uit.
Ja, en ja. Want dus ze proberen kinderen te indoctrineren via TikTok en series op Netflix.
Voorleesmiddagen in Lantaarnvenster. Ja.
Op de correspondent stond een hele mooie rapportage van Vera Mulder over die voorleesmiddag met foto's erbij en zo. En dan zie je, het is gewoon heel leuk. Kinderen voorlezen, ja, dat doe ik ook bij de kinderen van vrienden. Ja. Dan lees ik misschien ook wel boeken van Pim Lammes. En dan hoop ik dat dat wel enig effect heeft. Maar niet per se dat ze zelf homoseksueel of trans worden. Nou, maar dat ze openstaan voor mensen die misschien niet precies hetzelfde zijn zoals zij.
Dat in ieder geval... Ik bedoel, wat ik er wel eens tegen inbreng in ieder geval... tegen dat soort stemgeluiden is van... nou, moet je eens kijken hoeveel hetero-indoctrinatie er eigenlijk wel niet is. Dus... Dan bedoel ik...
Ja, dat werkt niet, op mij in ieder geval.
Nee, nou ja, goed. Maar dat, ik bedoel, bij mij heeft het misschien een tijdje zelfs wel gewerkt of zo. In die zin dat ik gewoon ook niet wist dat de andere opties er ook nog waren. Dat er echt wel wat meer te koop is dan alleen dat. En dat meer aansloot bij hoe ik mij voelde. Dan wat de hetero-wereld mij al maar bleef voorspiegelen.
Ja, en dat vervolgens je gaat denken dat als je een flamboyante nicht ziet... dat je gelijk denkt van, oh, dat is zo buiten mijn referentiekader. Yeah. Dus ik vind het eng, ik vind het vreemd, het hoort niet. En dan kom je bij de roze leeuw uit die zegt van... nee, wij homo's moeten ons eigenlijk gewoon net zo gedragen als hetero's. Yeah. En je mag maar op één manier homo zijn. En dat is zo onopvallend mogelijk. Yeah.
Ik kreeg een filmpje doorgestuurd van... in ieder geval van Manoy. En die... Ik ben kwijt van wie dat nou had gemaakt, maar dat was een soort van reporterachtig type die daar naartoe was gegaan en die Lennart van Mil, die voorzitter van Roze Leeuw, ook had geïnterviewd. Maar hij filmde ze ook zo een tijdje zo van wat gebeurt hier nou in dat vak? Hij was daar ook helemaal in en zo, dus dat was ook wel knap. En stond er, wat vind je van de opkomst? Ja, we zijn met z'n drieën, dat is niet zoveel, hè? En dat is Lennart van Mil ook een beetje van, nou ja, goed, ja, dat gaat niet om. En op een gegeven moment, er staan echt honderden mensen aan de andere kant met regenboogvlag te zwaaien. Weet ik veel, het allemaal, het is een groot feest aan de andere kant. En zij proberen daar af en toe wat naartoe te schreeuwen. Zo van, jullie zijn vreselijk en jullie weten niet wat liefde is. En Lennart van Mil zegt dan, dit is liefde. En dan pakt hij, het is echt zo cringe om te zien. Maar dan pakt hij zijn vriend, die vicevoorzitter. En die gaat hij dan zoenen. Maar echt dat je denkt... ik weet dat dit je vriend is, maar misschien zou je dit toch even moeten checken met hem of zo. Voordat dit. Het was zo ostentatief en lelijk.
En dan klagen ze over dat drag queens te geseksualiseerd zouden zijn.
Daarom, dan klopt het
voor
ook
kinderen. Om, nee. Maar dan staan ze bij een protest om tegen die seksualisering te protesteren. Door met elkaar te zoenen.
Ja, ja. Ja, het was, ja, er klopt niet zoveel van dit verhaal. Het was heel gek, ja. Oké, goed. Dit is die geschiedenis in een notendop. En jij bent promovendus en je promoveert op het...
Je bent gepromoveerd.
Ja, kijk, gefeliciteerd. Sorry, ik had het even niet goed geregistreerd. En dat ging over de Amerikaanse schrijver James Purdy.
Klopt.
Hoe spreek je dat uit?
Purdy? James Purdy.
Purdy. Ik ken hem niet heel goed, maar ik heb even de wiki gelezen. En toen kwam ik allemaal namen van jazzmuzikanten tegen. En toen werd ik heel gelukkig.
Oh, klopt. Hij heeft een tijd in Chicago gewoond bij Gertrude Abercrombie. Die daar een beetje de speel van de jazzmuziek in de jaren 50, 60.
Dus de rest van deze aflevering, Ipatrice, gaat over jazz.
Ja, ik neem even een stroopwafel.
Nee, maar hij zat echt tussen de grote namen daar. Dat was echt wel indrukwekkend.
Absoluut.
Ja, maar goed, daar ging het bij jou niet om. Jou ging het om zijn literaire werk, neem ik aan.
Klopt, ja. Ik was vooral gefascineerd in hoe hij over seksualiteit schrijft in zijn werk. Purdy debuteert in 1957, toen hij al in de 40 was. Dus eigenlijk op een vergevorderde leeftijd.
Ik hoop het ooit ook te bereiken.
Precies. En eigenlijk al heel snel schrijft hij romans waarin hij zich heel erg verzet tegen categorisering. Dus hij is op zoek...
Hij zat in die artistieke wereld van die jazzmuzici die over het algemeen uit de zwarte Amerikaanse community komen. Dus daar had hij dat al min of meer gezien. Maar hoe komt hij dan bij Want hij was zelf niet per se homo, geloof ik?
Jawel.
Dat was hij wel. Oh, oké.
Hoewel hij dat zelf niet zo zou noemen.
Huh. Dus, ik kon het uit de wiki niet... heel slecht opmaken, ja. Moet ik zeggen.
Nou, dus hij zou zichzelf geen homo noemen, maar hij leefde wel af en aan met mannen. Hij heeft een lange partner gehad, jarenlange partner gehad. Maar wat hij eigenlijk in de jaren 50 en 60 al probeert in zijn literatuur, is op zoek te gaan naar een taal waarmee we het over liefde en over seksualiteit kunnen hebben, zonder dat per se in hokjes te moeten stoppen.
Okay.
En dat fascineert mij.
Dus categoriseren zonder te categoriseren?
Ja, of gewoon de claim liefde is liefde serieus te nemen. Oh, dat hoeft geen labeltje te hebben. Of je nou als man in een relatie bent met een andere man. Omdat labels kunnen ook heel erg beklemmen. Zeker als labels normatief gebruikt worden. Van oh, als je biseksueel bent, mag je dat alleen maar op die manier uitdragen. Ja. Als je trans bent, kun je maar op één manier trans zijn. En anders ben je niet trans genoeg.
Als de randen tussen de twee, aan de randen van de categorisering, als die heel scherp zijn en niet fluide kunnen bestaan. Ja.
En in zijn literatuur verzet hij zich al heel erg daartegen. Mm.
Wauw, dat is meer dan 50 jaar geleden dat hij dat deed. 70 jaar geleden.
Bijna inmiddels, ja. En dat vond ik heel fascinerend, omdat heel veel van de discussie gaat in de queer gemeenschap gaat over labels. Ja. En er is ook iets heel erg moois en bevrijdends aan labels, we hebben het daar straks al over gehad. Ja. Maar nou ja, als je een term voor hoe je je voelt hebt en andere mensen zeggen van, oh ja, dat is iets waar ik mij in herken, dan kun je daar samen rondom organiseren. Ja. Dus daarom is het ook heel mooi dat we de plus hebben in LHBTQIA+. Want dat betekent dat we nog heel veel meer taal kunnen ontwikkelen, waarmee we over allemaal verschillende en complexe gevoelens kunnen praten. Tegelijkertijd, zodra die taal bestaat, loop je het gevaar dat die categorieën verharden en vast worden. En
dat je nooit meer naar iets
niet anders. Meer veranderd kunnen worden, ja.
Ja, het werkt ook andersom, inderdaad. Zoals... Nee, ik moet heel erg aan mijn studie denken. Dat we een woord hebben voor lichaam en geest en daardoor overtuigd van zijn dat dat twee categorieën zijn. Twee te splitsen dingen. Terwijl dat misschien geen vruchtbare manier is om tegen die zaken aan te kijken.
Je geest is ook belichaamd.
Ja. Dat vind ik altijd heel interessant.
Je lichaam is begeest.
Maar je hebt al heel veel dingen waar een woord voor is. Dus dan heb je het idee dat het in de werkelijkheid bestaat. En daar komen mensen niet los van. Terwijl dat natuurlijk niet zo hoeft te zijn.
Taal is allemaal arbitrair. We verzinnen woorden. En die woorden beschrijven een wereld. En vervolgens gaan we de wereld zien zoals die woorden die wereld beschrijven. En die wereld was er al voordat we die woorden hadden.
Ja, en die wereld is misschien veel complexer dan de woorden toestaan.
Zeker.
Of tenminste, die begripsvorming. Definities zijn een beetje vervelend. Ook wel
maar
handig.
Ook belangrijk. Dus ja, het is een constant schipperen tussen.
Daar dacht Prudy dus over na, dit gegeven eigenlijk.
Ja.
En ging het hem dan ook voornamelijk over geaardheden en genders? Of ging het ook over rassen? En over,
zeker. Ja. Voor hem is ras ook iets dat de maatschappij doet. Dus de maatschappij die geeft... oordeelt over verschillen tussen mensen. En die verschillen kunnen gebaseerd zijn op gender, op seksualiteit, kan ook op huidskleur. En die worden gecategoriseerd en krijgen een positie in de maatschappij. En zo ontstaat ook discriminatie op basis van verschil. En voor Purdy was zelf een witte man, maar komt inderdaad op in de... leeft in de jaren 40 en 50 in die jazzwereld in Chicago. Verhuisde in de jaren 50 naar New York. En leeft vervolgens een hele leven lang tussen theater kids in New York. Hij schreef ook heel veel theater.
Mm.
Dus hij heeft in zijn kring heel veel mensen van verschillende geaardheden en genderexpressies en etnische achtergronden om zich heen. En dus voor hem is ook ras iets dat, dat geconstrueerd wordt door de maatschappij. Dat die verschillen en de waardeoordelen die we over die verschillen hebben, arbitrair zijn, gevormd door taal, gevormd door hoe wij de maatschappij inrichten. Ja, ja. Het is ook interessant aan Purdy, toen hij begon met publiceren, dachten heel veel critici dat hij een zwarte schrijver was. Omdat hij heel veel, hij komt zelf uit Ohio, gebruikt heel veel van die een Midwestern dialect in zijn schrijven. Dus veel critici dachten, en ook zwarte schrijvers zoals James Baldwin, dachten van, oh ja, dat is er een van ons.
Oh, ja. Heet het cultural appropriation? Ja, dat was toen nog niet een ding natuurlijk. Ja.
Nee, dus je kunt je vragen van, goh, was Purdy dan een soort blackface in taal aan het doen?
Yeah.
Maar het dialect dat hij gebruikt in zijn schrijven, en zeker in zijn vroege schrijven, dat komt heel erg uit Ohio uit de jaren 30, waarin hij opgroeide.
Hey, als jij nou is er een boek van hem dat waarvan je zegt, oh, dat is echt wel interessant om nu te lezen, anno nu ook nog?
Je kunt dit weekend zelfs naar een toneelstuk gebaseerd op James Purdy in Groningen,
Okay.
Moet je helemaal naar Groningen.
Nou ja.
Maar wel een aanrader. En volgens mij...
Welke is dat?
Het toneelstuk heet Narrow Spaces. Dat is gebaseerd op Narrow Rooms. En dat is misschien ook wel echt de mooiste roman van James Purdy. Dat gaat ook toeren door het land. Volgens mij komt dat in mei in Amsterdam hier.
Ja, kijk. Noord-Nederlands toneel?
Nee, het is Moon Productions. Okay. Een productiehuis van Hendrik Aerts.
Je weet er veel van, ben je erbij betrokken?
Ik ben er wel bij betrokken. Dus het is een beetje reclame maken, dit.
Ja, mag best.
Ja, zeker, ja. Wat gebeurt er in dat stuk?
Nou, het is dus gebaseerd op Narrow Rooms van James Purdy. En dat is zijn meest indrukwekkende roman. Ik heb die roman ooit... aan het begin van mijn studietijd van een vriend cadeau gekregen. En dat
is het daarmee begonnen?
Daar is het mee begonnen. Ik heb op een avond sloeg ik die roman open. En de volgende ochtend had ik niet geslapen, maar was de roman wel uit.
Wow.
Dat heb ik nou nog nooit in mijn leven gehad. Maar dit nee? Heb jij dat wel eens? Dat hoor je van een paar mensen wel zeggen.
Ik val altijd sowieso in slaap.
Ik kan dat ook helemaal niet zien. Maar het lijkt me wel een heel mooi. Het is een ontzettend romantisch idee natuurlijk.
Ja, het is een hartstikke romantisch idee. Ja.
Heb jij dat wel vaker gehad of alleen met
ja, zeker hoor. Ik heb dat wel vaker gehad.
Ja.
Dat ben ik wel echt een literatuurliefhebber. Dat is precies. Ook wel helder, ja.
Het zit een beetje in mijn aard.
Ja.
Maar het is een roman die speelt zich af in West Virginia, in een klein dorpje. En het gaat over vier mannen die liefde voor elkaar voelen, maar niet goed weten hoe uiting te geven aan die liefde in die rurale context van West Virginia.
Brokeback Mountain.
Ja, maar dan voor Brokeback Mountain. En uiteindelijk is het is een hele tragische roman.
Niet het einde verklappen. Het einde verklappen?
Het is een tragische roman. Maar de thesis van de roman is een beetje van, als je geen ruimte krijgt in de samenleving om lief te hebben op de manier zoals je graag lief zou hebben, dan grijp je naar dramatische middelen. Naar wanhopige middelen om toch met je geliefde samen te kunnen zijn.
Oh, dan ben ik toch wel benieuwd. Ja, ben verraad dan toch maar de plot.
de belangrijkste scène in de roman is dat twee van de personages, Roy Sturtevant en Sidney de Lakes, dat zijn de twee centrale personages die hun hele leven lang eigenlijk al een soort kat-en-muisspel spelen, omdat ze eigenlijk passie hebben voor elkaar, maar daar geen uiting aan durven te geven. En het eindigt met dat Sidney Roy tegen een schuurdeur aan vastnagelt. En het lijk van hun vroegere en inmiddels doodgeschoten minnaar opgraaft. En dan komt de politie erbij kijken en het is een kogelvuur en iedereen gaat dood. En
oh god. Dus,
het is een hele, ja, bijna hysterisch gotische roman.
Ja, ik zie jou nu zitten op je kamer die nacht.
Ja, het is wel echt een page-turner. Ja. En ja, dus het eindigt gewoon heel tragisch. En in de roman voel je ook gewoon die beklemmendheid van een rurale, een klein gehucht in een zuidelijke staat, waar homoseksualiteit gewoon eigenlijk niet hoort te bestaan, quote-unquote.
Hmm. Ben je nog steeds iets naartoe, Ieper?
Dus luisteraars in Groningen, ik weet niet wanneer deze uitzending aan.
Ja, nou, wij kunnen in Amsterdam wel gaan. Dus
het openen van het doek hangt er een pistool aan de wand. Ja. Ik heb nog één belangrijke vraag daarover.
Over
het stuk.
Over het stuk, oké, ja.
Is er in het stuk jazzmuziek te horen?
Jezus,
pot. Dat is een beetje een grapje.
Er zat in een eerdere versie van het stuk wel wat Mozart in, maar dat is eruit gehaald.
Ja, beschouw Mozart niet echt
als geen jazz, hè, maar dat is de enige muziek die echt gebruikt wordt.
Ik zal me even via de band spelen. Ik dacht dat je ging vragen, zit er naakt in?
Oh,
dat sowieso.
Bedankt voor het via de band spelen.
Is het tijd voor een heel korte detour? Want nu we het dan over boeken midden in de nacht uitlezen hebben. Heb jij ook zo'n boek dat je nog nooit gelezen hebt, dat je verwijtend aankijkt vanuit een kast of vanaf een tafeltje, misschien al jaren met je meegaat, waarvan je denkt, dit moet ik echt een keer lezen. Alleen het lukt maar niet.
Heel veel.
Oh.
Ik was even bang dat je zou zeggen van, nee, ik krijg
alles. Ja, zo keek je wel.
Je hebt maar zoveel uren in een dag. Ja. En mijn vriend klaagt wel eens dat ik te veel boeken koop. En dan komen er weer boeken binnen via de post. En dan zegt hij van, kom je weer aan met je boeken? En dan moet ik weer oude boeken in een mini-biepje stoppen, omdat de boekenkast vol is.
Ja, ja. Maar is er eentje die eruit springt dat je denkt van, dat je een beetje geneert van, waarom heb ik die nou nog steeds niet? In de categorie Ulysses, zeg maar.
Nou, die bijvoorbeeld. Nou, die heb ik ook niet in mijn kast staan, want dat hoeft van mij niet per se. Wel Don Quixote van Cervantes. Oh, ja. Die staat al heel lang een beetje boos aan te kijken van, ja, dit is zo'n klassieker. Maar ik ben een beetje gestopt met het mezelf verplichten zulke klassiekers te lezen. Want een paar jaar geleden dacht ik van, goh, ik specialiseer me ook in Amerikaanse literatuur. Dus ik moet veel Amerikaanse literatuur kennen. En wat is nou zo'n grote klassieker uit de Amerikaanse literatuur? Moby Dick.
Mm. Oh,
ja. Dus ik denk, ik ga in de zomer, pak ik Moby Dick erbij en ik ga het eens lezen. En ik ben ook zo iemand die, nou, als ik eenmaal in een boek begonnen ben, dan moet ik het ook uitlezen. Ik kan er me niet toe brengen om een boek halverwege weg te leggen. Dus Moby Dick, dat zijn echt de twee verschrikkelijkste maanden uit mijn leven geweest.
Echt?
Ik weet alles over scheepsknopen leggen en hoe walvisblubber op zee weg te snijden en zo. Maar het is zo'n oersaai boek.
Oh, wow.
Ik ben nooit verder gekomen dan de eerste zin.
Call me Ishmael.
Call me
Ishmael,
ja.
Oké. Moeten we nog even terug naar...
Ik heb de film gekeken afgelopen winter. Kan dat kloppen? Er is een film, Moby Dick?
Er zijn verschillende films, volgens mij.
Er staat me eigenlijk ook helemaal niks meer van bij, gek genoeg.
Er gebeurt ook helemaal niks.
Nee, misschien dat...
Er zijn mensen op een boot, iemand is een beetje gek en wil achter een witte walvis aan.
Ja.
En ze halen de witte walvis in en ze gaan allemaal dood.
Ja. Alles bij alles wat we... Ja, alles bij alles wat we hebben, gaat iedereen dood. Ja, ik wilde eigenlijk naar gaan vragen van... we zitten nu in een best wel roerige tijd. Ik ga dan weer terug naar het hoofdthema.
Mooi.
Ja, niet dat het hoeft, maar ben jij optimistisch gesteld? Of hoe sta jij daarin eigenlijk?
Ligt er een beetje aan waar ik kijk. Als ik kijk naar de politiek, dan ben ik niet super optimistisch gesteld. Omdat ik zie dat steeds meer anti-trans en anti-gay retoriek via FVD en PVV en Haga de Tweede Kamer binnenkomt. En En zeker rondom de transwetgeving, waar er echt desinformatie verspreid wordt door politici over dat de nieuwe transwetgeving zou betekenen dat we ineens en masse genderbevestigende operaties gaan uitvoeren op minderjarigen, ja. Wat niet waar is. Het traject naar genderbevestigende operaties is heel erg lang. En het is voor transpersonen heel erg belangrijk om sociaal en legaal in transitie te kunnen gaan. Zodat ze al kunnen leven naar hun gender.
Ja.
En voor heel veel transpersonen is nou ja, uiteindelijk de...
Maar dit is zo'n nagenoeg onuitroeibaar idee wat leeft bij opiniemakers en bij enkele politici inderdaad ook. Het is zo raar dat ik denk van, als je er nou gewoon over leest... Ik ben wel eens in discussie gegaan met dat soort mensen via toen ik nog twitterde.
Oh, wow.
Maar, dat, nou ja, je probeert het wat, maar...
Je kan niet per se het platform daarvoor.
Nee, want... Nee, maar ze zijn gewoon ook niet geïnteresseerd. Ze hebben daar zelf een idee over gevormd en dat is het dan. Ze zijn niet geïnteresseerd. Ja. Ik bedoel, ik heb toen ook letterlijk aan zo iemand gestuurd van... Ja, hier, dit is de website van de VU, waar alles op staat. Het hele traject. Ze schrijven er extensief over hoe dit in elkaar steekt. Hoe ze dat daar doen. Wat het traject is in het hele rattenplan. Maar ik heb er ook meteen bijgezet van, ja, je gaat het toch niet geloven. Ja. Maar ik zei, dit is wel hoe het gaat.
Als je daar kijkt, dan zie je van, dit gaat niet over 1-8 ijs. Dat betekent niet dat ineens allemaal 12-jarigen onder het mes gaan. En dan, betekent dat minderjarigen gewoon... al sociaal en legaal naar hun gender kunnen leven. En dat is heel erg belangrijk voor mensen die dagelijks worden geconfronteerd met het feit dat wat er in hun paspoort staat of op hun ID-kaart staat, niet overeenkomt met hoe ze zich presenteren in de wereld. En dat levert gewoon heel veel ongemakkelijke en traumatiserende en soms gevaarlijke situaties op.
En dit soort dingen staan gewoon in opiniestukken in de Volkskrant, in NRC. Ja, het is, ja. Ik verbaas me daar toch over dat soort kranten dat gewoon maar afdrukken.
Ja, en redelijk kritiekloos onder het mom van iedereen moet maar kunnen zeggen wat hij wil.
Vrijheid van meningsuiting.
Oké, dus daar ben je dan ben je negatief. Ja.
Nou, ik ben positief als ik kijk naar mijn eigen studenten. Ja, absoluut. Wat ik heel mooi vind, is dat de discussie rondom gender en seksualiteit onder studenten gewoon echt heel erg vergevorderd is. En als ik dat vergelijk met hoe, toen ik zelf studeerde, toen hadden we woorden als non-binair niet. Toen spraken we niet over cisgender. Dus we hadden heel veel taal niet, die we nu wel hebben, en die ons denken over gender en seksualiteit heel erg hebben verrijkt. En dus als ik nu college geef, dan zie ik dat mijn studenten die debatten al veel meer voeren. En ik zie dat, en heel veel onderzoek wijst ook uit, dat de Gen Z-generatie zich veel meer als queer identificeert dan millennials en Gen X daarvoor. En dat is ook gewoon omdat mensen de taal hebben waarmee ze eindelijk hun eigen complexe gevoelens een naam kunnen geven. En dan veel makkelijker daarvoor uit durven komen.
In podcast De Dag werd je ook nog gevraagd naar wat gebeurt er verder. En toen begon je over activisme. En dat vond ik ook wel een heel mooie. Dat je daar, als het is, we hebben over die nare beweging die we vanuit de VS zien met dat hele narratief tegen alles wat ook maar een klein beetje op een regenboog lijkt of op de transvlag. Dan toen zei jij daarover van, je ziet een tegenbeweging nu. Je ziet meer activisme.
Ja, dat zie je absoluut. Ja. Je ziet het in dat steeds meer steden prides organiseren. Dus dat niet alleen maar rondom Amsterdam georganiseerd te worden, maar dat lokaal mensen ook echt behoefte hebben aan het vieren van hun gender en seksualiteit.
Ja, het hele GSA-netwerk wat COC heeft op middelbare scholen.
Ja, in mijn middelbare schooltijd was er geen GSA en hadden we geen Paarse Vrijdag. Nee. En dat wordt nu op zoveel middelbare scholen georganiseerd.
Ja.
Dat is heel mooi. Je ziet ook dat de manier waarop we Pride vieren verandert. ja, Amsterdam heeft een beetje het imago om van, oh ja, het is alleen feestje, maar een feestje. Het is de botenparade en dat komt altijd in nieuws en dat trekt altijd heel veel mensen. Mm-hmm. Je hebt natuurlijk ook de Pride Walk de week eerder. Yes. En die is altijd al heel veel activistischer geweest.
Het is ook aan het kantelen, heb ik toch wel het idee.
Ja, en want je ziet nu, komend jaar wordt Pride 2 weken georganiseerd in Amsterdam. Dus de botenparade in de tweede week is nog steeds onder hoede van Pride, Amsterdam Pride.
Ja.
Maar je hebt nu ook Queer Amsterdam, de andere organisatie. En die organiseert de eerste week. En die organiseert ook de Pride Walk.
Ja.
En die is duidelijk veel activistischer.
Zeker, ja, ja, ik ben er van begin af aan dat hij in Amsterdam was. Dat is nu 1 jaar of 5, denk ik. Misschien iets langer. Ben ik er ieder jaar mee geweest. En ook regelmatig met de microfoon. Dus dan heb ik in de podcast een soort van verslag van gedaan, zou ik maar zeggen.
Ja, ik sta dan vaak te dansen op Milkshake.
Dus, jij staat te dansen op Milkshake. Dit was het ding. Dit was vorig jaar toch ook zo bij jou?
Een stukje meegelopen dacht ik, gaan we nog een hoek om? Nog een hoek,
ik moet naar Milkshake.
Moeten we helemaal naar de wetering-circuit? Moet naar Milkshake. Toen zijn we weggegaan.
Het is toch ook stom hoe dat... Nou ja, daarom is het niet meer goed dat het 2 weken is. Ja, misschien precies. Ook. Ja,
toch een eindje meegelopen. Ja. Maar zie jij een soort individuele verantwoordelijkheid en ook heb je, denk je van dat eigenlijk moet iedereen met de Pride Walk meelopen?
Nee, tuurlijk niet. Nee. Het is ook absurd om van mensen te verwachten dat ze activistisch zijn. Mm-hmm. Iedereen zou diens eigen leven moeten kunnen leiden. Als je jezelf geroepen voelt om de barricades op te gaan, ja, graag. Maar niet iedereen hoeft dat.
Nee.
Ik vind het voor mezelf heel erg belangrijk dat ik mezelf uitspreek. Zeker omdat ik, ik doe er onderzoek na. Dus ik kom er wel...
Universitair docent, et cetera. In de media optreden hierover.
Ja, tegelijkertijd moet je ook de vraag stellen van hoe activistisch moet of kun je zijn als universitair docent in het klaslokaal. Kijk, ik heb redelijk sterke politieke opvattingen en het is natuurlijk niet per se de bedoeling dat ik aan mijn studenten ga vertellen wat hun opvattingen zouden moeten zijn. Maar ik kan natuurlijk wel een lans breken voor gender en seksuele diversiteit en dat onderbouwen met wetenschappelijk onderzoek. En ik weet ook dat ik vanuit een positie van privilege spreek. Ik ben wit, cis, man, middenklasse. Dus ik heb een heel goed leven. En dan vind ik het juist belangrijk dat ik, als ik mensen gemarginaliseerd zie worden binnen mijn eigen gemeenschap, dat ik me dan daarvoor uit kan spreken. Voor de transpersonen, voor de LHBTI'ers van kleur.
Ja. Manoy, ik leg jou straks wel eventjes uit wie dat precies is. Maar die heeft mij iets geleerd daarover enige tijd geleden. Ik ben kwijt wat de term nou precies is, maar misschien herken je het wel. Want wat je nou net zegt, van moet je voor de klas nou eigenlijk... Daar kun je eigenlijk voor de klas, Jezus. In college, kun je daar nou, in hoeverre moet je daar nou activistisch zijn? En eigenlijk kan dat niet. In de journalistiek speelt die discussie eigenlijk natuurlijk ook. Manoy vertelde mij van wat je dan ziet is... dat er in de media bijvoorbeeld een evenwicht wordt gezocht. Hey, dus je hebt dan het geluid van, laten we zeggen, LHBT-plus activisten. En daar wordt dan bijvoorbeeld zo'n roze leeuw tegenover gezet. Als je dan met het idee vanuit de journalistiek bekeken... als journalistiek
van hoor-wederhoor.
Hoor-wederhoor, ja. Waarmee je ze eigenlijk allebei hetzelfde podium geeft... en ze allebei even belangrijk maakt. En Manoy legde me uit van, ja, maar daarmee verschuif je dus eigenlijk het venster op de wereld helemaal naar de kant van de... dus eigenlijk het normaliseren van de ideeën die, zoals de roze leeuw dan bijvoorbeeld heeft. Mogen homo's dan niet conservatief zijn? Ja, dat mogen ze wel zijn. Maar als jij een verhaal gaat houden zoals zij doen over van je moet eigenlijk terug de kast in, want dan komt het eigenlijk op neer en je moet je heteronormatief gedragen.
Ja.
Daar is al zoveel over geschreven dat geen goed idee is, dat het mensen onderdrukt en dat ook een negatief effect heeft op als je daar je jeugd mee gaat opvoeden met die ideeën van doe maar normaal en gedraag je als homo, maar gewoon zoals iedereen het hoort. Als je je daar niet lekker bij voelt, dan moet je weten dat er ook nog iets anders te koop is. Dus als je dan dat gaat normaliseren, dat hele idee, dan verschuif je het hele mediavenster voor de argeloze kijker naar talkshows of luisterend naar radioprogramma's, verschuif je naar precies de kant van de roze leeuwen eigenlijk. Weet je hoe dat fenomeen heet? Ik ben het kwijt. Ja, Manoy zit nu te schreeuwen onder zijn koptelefoon, zal ik maar zeggen. Ja, nou goed. Maar dit fenomeen...
Dan spreekt hij wel een berichtje in, toch?
Ik hoop dat Manoy... Ja,
vals.
Nee, ja, dit heeft... ja, ik ben het kwijt. Nou goed, dit zoeken we op, komen we de volgende keer op terug.
Je legt het wel heel goed uit.
Dank je. Het punt is gemaakt inderdaad. Zo van, ja, daar zit je... Ik denk dat je er in college ook mee zit. Van ja, ik bedoel, je moet wel vertellen, of je moet helemaal niets, maar je kan wel vertellen wat de punten zijn die FVD, PVV, Van Haga, zelfs CDA, VVD af en toe proberen te maken. Maar je kan daar wel meer tegenover zetten dan van dat is een geluid wat even zwaar weegt als het geluid waar al zoveel studie naar is gedaan, namelijk in de gender- en seksualiteitsstudies.
Ja, nou ja, en dat... is in collegezalen sowieso het geval. Wat je vertelt moet wetenschappelijk onderbouwd zijn. Het kan niet zomaar gebaseerd zijn over... nou ja, die politieke groep heeft een mening... of die politieke groep is van mening dat je alleen maar man-vrouw hebt.
Daar heb je helemaal in het begin al uitgelegd... dat dat complexer is dan dat.
En dus dan kan ik in mijn colleges zeggen van, nou ja, wetenschappers laten zien, biologen, psychologen, een hele trits aan verschillende disciplines, hebben inmiddels al dat idee van een binair gender, en ook een binair geslacht, ontkracht.
Ja, ja.
Dus dat geslacht en binair veel meer als spectrum gezien zouden moeten worden. Dus inderdaad, dus binnen mijn colleges doseer ik natuurlijk wel wat wetenschappelijk onderbouwd is. Dus ik ga het hebben over al die verschillende geslachten. Ik ga niet doseren over Laurens Buijs die non-binair niet bestaand vindt en gevaarlijk vindt.
Ja, die is wel... nou goed, daar hoef ik niet over te hebben.
Nee.
Maar dat is me wat. Ja.
Dat is me wat.
Zou jij... Ja, ik bedoel, wat moet je daar nou over zeggen?
Dat is goed, heel goed.
Ja.
Ik echo'de je gewoon.
Zou jij... Ik vind het altijd leuk in fotostrips, Ieper, dat jij zo'n beetje rond... dat het hele jaar door, zeg ik maar even heel erg platgeslagen... homoseksualiteit in jouw fotostrips eigenlijk als een soort van gegeven inlicht... zonder dat het geproblematiseerd wordt.
Mm-hmm.
Maar dat je rond de Pride-weken wel eens een keer wat activistischer geluiden laat horen in op de podia die je hebt.
Ja, soms, ja.
Dus toen je net de vraag stelde van moeten wij als individu ook activistischer worden, had je het daar dan ook over?
Nou, nee, ik dacht het gewoon, soms denk ik dat zelf, inderdaad, over mezelf. Maar het kan ook in kleine dingen zitten. Ik vind soms heb ik geen zin om hand in hand over straat te lopen of zo. En dan is dat ook...
Maar dan moet het.
Nou, Nico wil dat altijd.
Oh ja.
Soms voel ik me dan niet prettig en zo. En soms vind ik mezelf dan weer laf. En dan zit je daar weer over na te denken. Dat zijn allemaal van die...
Ik wil het niet, ik wil het niet wel.
Ja. Die mechanismes.
Ja.
I don't know.
Ik heb een heel andere vraag.
Ja.
Je zit hier eigenlijk al, wat is het, een uur ongeveer te shinen aan de andere kant van de tafel met de mooiste kleren die je hebt.
Zal ik dan eindelijk vertellen?
Het is toch een raadsel voor mij. Ja. Nee, het is zo mooi gestippeld. Jasje, polkadots inderdaad. Zowel wat ook weer terugkomt in je shirt daaronder. Je haar zit goed.
Nou, dat is waar.
Ja.
even shout-out naar Fieke, de kapper.
Ja.
Ze is vandaag jarig.
Nou, gefeliciteerd.
We nemen vandaag op 26 april.
Mm-hmm.
Morgen is het...
27 april. Koningsdag. Koningsdag. Koningsdag.
Koningsdag,
ja.
Ik was vanochtend naar de...
De lintjesregen?
De lintjesregen.
Oh.
Ik heb er geen gekregen.
Ach, nou. Oeh, schande.
Ja, op een gegeven moment ga je rekening maken. Mijn zwager. Ja. Nee, mijn zwager heeft een lintje gekregen.
Oh, gefeliciteerd.
Dank je. Roel Kooi.
Ja.
Ridder.
Nou.
In de Orde van Oranje-Nassau. Het grappige is, hij... wist het niet, hij was er heen.
Dat is het vaak, ja.
Ja, we waren in de stad Schouwburg in Utrecht, daar was hij heen gelokt. En de smoes was dat een goede vriend van hem zou trouwen. En al daar leven, nee, haha, je hebt een lintje. Maar er zijn, worden ook dus veel mensen heen gelokt met... dus moest dat iemand anders een lintje krijgt. Maar dan krijgen zij het.
Oh ja. Slim, dus hè? Toen dacht jij...
Nee, ik dacht dat niet hoor. Nee, maar het is wel, dat is wel slim om een soort de leugen in een soort waarheid te verpakken. Het is net een, ja, ik vond dat wel een goeie.
Die
om,
bruiloft vind ik nog wel een complexe...
Daarom, wie setup, gaat er nou... Zeg maar. Trouwen op om we moesten om 9:00
ja, en dan ook nee, we gaan niet trouwen haha dat
ja,
is
als
dan
je
ook...
niet veel wil betalen ga je 's ochtends
ja dat is waar ja maar ja. Goed ja. Ja
maar dan wel weer in de stad Schouwburg nou ja. Ja.
Maar daarom nee en Roel heeft er gekregen voor zijn inzet in de film en tv wereld en voor het, zijn inzet voor het zeldzame ziektefonds dus dat weet ik dan sorry ook even het? Zijn inzet voor het zeldzame ziektefonds
oké.
Nou, die zaken daar dus dat moet ik natuurlijk even bij vermelden
wat doet hij in de film en tv wereld
ja, produceren. En hij heeft een opleiding opgezet. En hij is voorzitter van de Bond van TV-producenten.
Oké. Okay.
Maar hij kreeg dus het lintje. Ja, het was heel leuk om mee te maken, vond ik. Maar er kregen 31 mensen een lintje.
Van, hoe heet het nou?
Sharon Dijksma.
Sharon Dijksma, ja.
Zij deed het echt fantastisch, moet ik zeggen. Ik was echt... En ik was al positief over haar, maar nu ben ik echt fan.
Oké.
Okay. Ze deed echt heel erg goed.
Vertel.
Ja, gewoon... hoe zeg je dat? Nou, want mijn punt is, 31 mensen kregen het. Het duurde 3 uur.
Holy shit.
Het was zo'n uitputtingsslag. Ja, echt, mijn hemel. Maar zij, aan haar merkte je het dus niet. Zij deed met net zoveel enthousiasme en humor. De 31ste als de eerste. Dat vond ik echt heel leuk. Dus is gewoon heel, ze deed dat echt heel goed.
Hmm.
Maar ja, nee. Oh ja, wat ik grappig vond. Ja, het is ook een beetje een soort Sinterklaas voor volwassenen. Want iedereen wordt dus daar met een soort smoes heen gelokt. Dat is ook heel raar. Sinterklaas kwam ook nog ter sprake. Toen dacht ik, ja, dat zijn we nu hier aan het doen. Ja, het is ook grappig om te kijken waar mensen een lintje voor krijgen, zeg maar.
Op welk moment had Roel het in de gaten?
Uiteindelijk toen hij werd opgewacht voor de ingang van de Schouwburg. Door degene die dan zogenaamd zou trouwen. Die had het ook voor hem aangevraagd.
Ah ja. Ja. Oh ja. Oh, je vraagt het aan, hè?
Ja. En het is ook een beetje kunst, tussen kunst en kitsch. Want je kan verschillende... Je kan lid worden, of ridder, of commandeur.
Ja.
In de orde van Oranje Nassau, in principe wordt iedereen het... Of als je heel uitzonderlijk de orde van de Nederlandse leeuw...
Ja, dan, dat is de hoogste volgens mij.
Ja. Maar dit is dus vooral lid of ridder. En misschien commandeur is ook wel uitzonderlijk. Maar dan is het op het einde... Was het steeds van... En het heeft haar majesteit... Of zijn majesteit... de koning behaagd... U te bevorderen... tot lid... van de orde van Oranje Nassau. Weet je? En dan was het zo... Dus ja. Alsof van, u moet toch rekenen op, zo'n 2 à 3.000 euro, snap je? Zo à la kunst en kitsch van de kant van de Edward.
De reveal eigenlijk.
Oh, ridder. Ja, nee, ja.
Hoe reageerde die?
Ik, volgens mij, ken voor het eerst in mijn leven... een beetje zien huilen.
Oh.
Dat is heel gehoord.
Oh,
wow. Ja.
Ja. Dat betekent dat dus toch wel?
Ja, dat was echt heel geroerd. Ja, dat was echt heel leuk. Ja, dat was, ja. En ik vond het ook wel grappig. Ja, het was sowieso... Ja, nu word ik helemaal koningsgezin natuurlijk.
Ja,
hiervoor is het natuurlijk bedoeld. Nou, af en toe tussen die 31 mensen zaten er ook dan wildvreemden... die waardoor je dan als volkomen buitenstaander ook wel geroerd bent. Best wel leuk.
Ja.
Ja, maar toen merkte ik wel dat toen we het Wilhelmus gingen zingen, ik de tekst niet wist.
Oh jee. Niet eens het eerste couplet.
Nee. Nou ja.
De eerste zin van Moby Dick is geen probleem, maar.
Ja, nou oké, jullie zeiden het, maar nee, ik wist het wel. Nee, nou, we gingen New York zingen.
As one does.
En toen was het. En toen bleken we eigenlijk wel alle zinnen te weten, maar niet de volgorde. Oh, ja. Zo, these vagabond shoes are melting away. Toen dacht ik, nee, dat kan niet goed zijn.
En dat going heb ik dus astray.
Met... Ja.
Kijk, jij zingt hem ook op de karaokeavond.
Precies. Ja. Maar dat heb ik dus met het Wilhelmus ook. Ik dacht op Wilhelmus, als samen ben ik vrij onverveerd.
Nee, dat is
het
niet.
Dat is het al niet, maar dat dacht ik. Ja, dat komt misschien ook door het parool altijd met een vrij onverveerd. Ja, maar dan kom je er niet meer uit.
Zit je van Duitse bloed?
Ja, dus ja. Ik heb wel een soort elementjes, maar zie ze maar eens goed te krijgen. Ja,
ik zit er nu om te lachen, maar ik denk als je mij nu on the spot gaat vragen...
Ik vraag jou nu on the spot om het Wilhelmus te zingen.
Wilhelmus van der Sauer, ben ik van Duitse bloed. Den vaderland getrouwen, ben ik tot in den dood doet.
Blijf ik tot in den dood.
Blijf ik tot in den dood. Een prins van...
Hispanje?
Nee.
Oranje.
Oranje, ja.
Nee.
Nee. Sorry.
Ha!
En daarnaar.
De koning.
De koning van Hispanje heb ik altijd geëerd. Dat is hem.
En dan?
Nou ja, dit is het einde. Ik weet het niet meer. Ik weet het dus ook niet.
Nou, ik het ook niet. Ik kom naar de koning van Hispanje heb ik altijd geëerd.
Ja, dat is het einde. Dat is het slot van het eerste couplet.
Is dat het slot?
Ja.
Dit komt omdat je de melodie niet hebt gedaan, dan ben ik het helemaal kwijt. Je was laten het even met elkaar zingen.
Nee, fuck. Nee.
Nou, daarom heb ik dit aan.
Je zit ook op een Rijksuniversiteit, toch?
Ja.
Ja, precies. Ja,
ja, het was een hele toestand toen Amalia naar de UvA ging.
Oh ja, oh, dat had ik. Ja, ja. Oh, ja, nee, dat is natuurlijk zo. Ja, de Oranjes gingen bij jullie naar school. Ja, ja,
precies. Oh, God.
Ja, nou goed, ze zit hier inmiddels ook niet meer. In Amsterdam. Dus ja, that went well. Ja. Oké. Het was nog iets wat ik jou wilde vragen, Ieper, maar ik weet het niet meer.
Ik kan nog even over de film vertellen van gisteren.
Dat was het, natuurlijk. Ik heb mijn haar gewassen en nu heb ik ineens allemaal roze op de zwarte trui. Zie je dat?
Ja, eigenlijk.
Ja. Oh, ja.
Sorry. Maar als je dat even klopt, dan is het ook weer weg. Ja, ik ben benieuwd of je dit nou ook gaat knippen.
Ja, natuurlijk.
Ik was gisteren naar de film.
Yes.
Naar een persvoorstelling. Ik moet nu wel even spieken erbij.
Ja, we werden beide uitgenodigd, maar ik kon niet. En dit was wel een film die op mijn radar stond, want hij is met Jim Parsons.
Ja, van de Jim Parsons Project.
Dat was iets. van de Big Bang Theory. Een van mijn favoriete series. Ik zag de titel van die film en toen moest ik maar ik weet hem niet meer, maar ik dacht wel... Oh, dit is ook... Dit lijkt erg op de titel van de film van Aaron, Goodbye Stranger. Maar de titel
de film heet Spoiler Alert.
Ja, in mijn hoofd...
Wat een grappige naam voor een film.
Alert, ja.
Zal ik... een spoiler alert uitdelen voor spoiler alert.
Want je gaat spoileren.
Nou, ik volgens mij niet. Nou, kijk, de film is gebaseerd op een boek.
Het is een LHBT-film,
ja. Ja. En we kunnen het ook even aan het voorgaande knopen... aan Narrow Rooms misschien, van James Purdy. Maar het is gebaseerd op het boek en de volledige titel van het boek, die ga ik dan zeggen, maar dat is dan een spoiler alert voor de film. Maar het volledige titel van het boek is Spoiler Alert, The Hero Dies. Hoop ik het nou goed zeg.
Oké, okay, dit is het derde culturele uiting waar we het over hebben, waar iedereen... Ja. Nou goed, ja. Oké. Okay.
Maar volgens mij is dat niet echt spoiler alert voor de film, want dat zie je in het begin. Het begint met een flash forward en dan... Dus het is eigenlijk niet echt een spoiler. Nee, dus ik weet dus niet waarom ze die titel niet helemaal behouden hebben. Misschien vonden ze het niet snappy.
Het reis is het doel.
Ja. En het is gebaseerd op een boek van... dus een autobiografie eigenlijk van Michael Auchello. Oh god, ik weet niet hoe het... Er zit nog een hele scène in hoe je dat moet uitspreken in de film. Maar ik weet het niet meer.
Zeg jij
ook? Auchello.
Nee.
Auchello. Eerlijk bekennen van niet.
Niet recent herlezen, nee. Zeggen wij dan altijd.
Ja. Die wordt gespeeld door Jim Parsons. Hij schrijft voor tv, over tv eigenlijk. TV-journalist. En het is eigenlijk best wel straightforward liefdesverhaal. Hij ontmoet eigenlijk de liefde van zijn leven. En we volgen hun. De film volgt hun. En het grappige is, ja, dus twee mannen... Ik zat naast een filmcriticus en die zei op het einde... ja, een heel doeltreffende tearjerker.
Doeltreffende tearjerker.
Ja, okay. En het was een screening, dus voor journalisten en zo. En
influencers.
Oh. Zoals jij en ik.
Oh.
Daarom heb ik het er nu over.
Oh.
Er lagen Kleenexjes op onze stoel.
Oh mijn god.
Oh jezus.
Ja, ik dacht, oké, haha, grappig. Maar ik heb het nog nodig. Ja, maar het is wel grappig. Ja, ik vind het niet fijn als er op mijn emoties heel erg, als er dus heel erg aan getrokken wordt.
Ja.
Maar ja, ik ging nu toch wel voor de bel, moet ik zeggen.
Het is dus een heel goede film.
Doeltreffend.
Het is doeltreffend. Nou ja, ik vond de film indrukwekkend. Ja, ik merkte, voelde dat de hele zaal ging ook om. Nou, de film is heel lang heel grappig en mooi. En ik vond het gewoon, ik vond de karakters heel goed uit de verf komen. Dus ik ging wel van ze houden. Je voelt heel erg met ze mee. En de film is heel lang heel geestig. Dus als het dan minder goed gaat op het einde, ja, dan is dat niet zo leuk.
Nee, ja.
Dus dan is dat best wel aangrijpend, ja. Ah. Of je dat nou wil of niet. Maar ik heb dan soort twee gedachten had ik in mijn hoofd. Want ik heb een keertje hier over Brokeback Mountain gehad. En toen zei ik van ja, als je die film, als dat zou gaan over een hetero koppel of zo, dan blijft er eigenlijk heel weinig over. Dan wordt het een beetje belachelijk. Ja. En dat zat ik hier ook een beetje bij te denken bij deze film. Snap je? Dan is het eigenlijk zo'n raar, hoe zeg je dat? Een soort cliché-achtig verhaal of zo. Maar omdat ik deze film, omdat die me nu wel heel erg beviel, dacht ik van, misschien moet ik dit ook maar weer loslaten, want hij gaat nou eenmaal niet over een hetero stel. Snap je?
Ja, dat is waar. Maar er zijn toch ook heel veel films over hetero liefdesverhalen gemaakt, die in die end, als je het goed beschouwt, ook niet heel erg.
Nee, ja, precies.
Ook erg een cliché zijn.
Dus ja.
Wat dat betreft.
Ja.
Is dat niet per se een disqualificatie of zo?
Nee. Nee, misschien niet.
Wat vind jij, Loy?
De film heb ik niet gezien.
Nee, je hebt de film niet gezien. Nee, maar gewoon dat gegeven van dit verhaal bestaat alleen met de gratie van het feit dat het over twee mannen gaat.
Ja, dat is een goede vraag.
Ja.
Kijk, het punt is dat representatie gewoon goed is. Toch? Dus zelfs als het verhaal heel erg cliché is en het had net zo goed door een hetero koppel gespeeld kunnen worden.
Ja. Dan... Nou nee, dat laatste dan misschien nou net niet. Ja, ik bedoel meer, als het een hetero koppel zou zijn, dan zou je die film misschien in een andere categorie zetten van bijna boeketreeksachtig verhaal. En nu lijkt hij meer een soort arthousey, veel meer inhoudelijk, maar dat is eigenlijk vooral omdat het over twee mannen gaat. Snap je? Hij lijkt... Als je je voorstelt van het was met een hetero koppel, dan zou je de film volgens mij als platter gaan zien. Maar dat is misschien een soort op. Ja, dat is dus iets wat in mijn hoofd zit, maar wat ik niet zeker weet of het ook wel echt waar is.
Ja, dat is wel interessant. Wat je heel erg ziet in de gesprekken over queer media, is dat queer media moet altijd excellent zijn. Er is heel weinig representatie. Dus als er een queer film is of een queer boek, dan moet het goed zijn. En dan moet het literair zijn. Terwijl heel veel verhalen over hetero's zijn zo oersaai en zo slecht. En eigenlijk moeten we tot een punt komen van representatie, waarin queer verhalen ook gewoon oersaai en verschrikkelijk slecht mogen zijn. Ja. Zodat er niet te veel druk op staat om de juiste representatie te zijn.
En saai en slecht is niet eens. Maar ik bedoel, laat ik het dan nog weer anders zeggen. Met een hetero koppel zou ik er niet heen zijn gegaan.
Ja, en we moeten dus tot een punt komen waar je zegt van ja, zo'n film, ook met homokoppels, is het dat niet voor mij.
Ja, maar ik wil dus toch zeggen, ik wil hem toch tippen, want ik vond hem dus mooi.
Ja.
Het is nu een heel verwarrend verhaal. Ik vond hem mooi. Ik vond het een mooie film.
Ding. Mooi. Ja, dat is fijn. Ik ben ook echt nieuwsgierig geworden.
En jouw Jim Parsons?
Yes.
Jim?
Jim Parsons, ja.
Ja, ik vond hem een heel erg leuk speler.
Oké, nou, dat is mooi. Nu ben ik kwijt wat ik zou zeggen.
Oh, sorry.
Nee, ja, wel. De vraag meer of meer van... Raakte de film jou dan ook wel echt meer puur omdat het een homostel was?
Nou, ik ging mee in... Ik vind hem een leuk karakter, want hij is een beetje... Het is iemand, hij zit niet lekker in zijn vel en hij heeft een beetje een laag zelfbeeld, zeg maar. En hij is een neuroot en er zit een heel grappige scène in. Dat zal ik dan niet spoileren, maar hij is een verzamelaar van iets heel grappigs. En daar kan ik me ook mee identificeren. Het is een typisch, dat is ook iemand die misschien niet per se gerepresenteerd wordt vaak als een hoofdpersoon in zo'n soort productie.
Ah ja.
Dus daar kun je heel erg in meegaan, vind ik. Het is niet een soort Hollywood-held.
Dat was in de Big Bang Theory eigenlijk ook een beetje zo, hè?
Ja. Ja. Dus dat is heel aangenaam. Ja. Maar wat dan weer een ander ding wat wel in mijn hoofd zat, is een beetje een soort het idee van all gays must die.
Ja.
Weet je wel, dat is dan...
Ja.
Dat vind ik dan wel weer moeilijk. Ik had misschien de film dan liever... Maar goed, het is biografisch.
Dit is niet wat je vindt, hè, maar dit is een fenomeen wat we vaak
zien.
Ja,
een fenomeen in films. Nee, oké, okay, ja, nou, ja, die gaat dan dood natuurlijk, want die moeten tragisch zijn.
Ja, precies, ja.
En, maar ja, dit is nou eenmaal een waar gebeurd verhaal. Dus ik bedoel, ik had liever gezien dat ze nog lang en gelukkig leefde ook.
Ja. Dat was echt een heel slechte film.
Ja, ik ben gewoon heel romanticus, ben ik. Ja, maar goed, ik ga nog één keer zeggen, dus omdat ik het nu zelf toch een verwarrend verhaal vind, maar ik vond het dus een mooie film en jij moet ook zeker gaan.
Ja.
En jij ook, denk ik.
Nou, dan ga ik.
Ja, leuk.
Ja, het draait binnenkort, neem ik aan. Ik bedoel,
hij draait nu.
Hij draait nu. Ah, kijk. Ja. Nou, wat goed. Zullen we nog eventjes één mailtje wat we binnen hebben gekregen doen? We hebben een vaste luisteraar uit Leeuwarden. Mm-hmm. Dat is Geeske. En die schrijft ons op het enige regelmaat updates over haar leven. En dat vinden we heel gezellig. Leve Freunen, dat is lieve vrienden in het Fries. Hierbij even een update van jullie vriendinnen uit Leeuwarden. Vriendinnen uit Leeuwarden. En nu hou ik op. Fijn dat het zo
is dat
goed...
Is echt vriendinnen? Dat is die
vriendinnen is vriendin.
Deze vervoeging.
Vriendinnen? Ja.
Ah ja, oké.
Okay. Vervoeging, ja. Fijn dat het zo goed met jullie gaat. Iepen heerlijk uitgerust terug van vakantie.
Dat
in Botten klinkt ook heel vrolijk. En zwelgt natuurlijk nog in de complimenten die hij kreeg voor zijn haar. Nou, ik ben blij dat zo klinkt Kregen door de microfoon allemaal. Want het is, ja, precies. Jezus, ik ben ook een zak. Nu kan ik er niet meer uitknippen. Ik had ook zo'n stippeld jasje aan moeten trekken. Dat was geen probleem geweest. Fuck sake. Goed. Hier inmiddels ook alles weer. Gezond en fit. Die vervelende coronabug had me toch weer te pakken. Maar ik ben gelukkig niet zo ziek van geweest als de vorige keer. Alleen was ik ontzettend moe en gewoon bek af als ik hier de trap opliep. Wat weer niet zo handig is als je op de eerste etage woont. Maar zoals gezegd, gaat het nu weer goed.
Hey, ik woon Kees op de eerste etage.
Zij woont op de eerste etage.
Ik zie altijd een soort tuin voor me.
Ja, dat hebben ze volgens mij ook. Ik ben een keer bij haar geweest. Oh. Maar zij wonen zeg maar boven de... Ja, dus gewoon hun woonkamer is op de eerste etage.
Oh,
ja.
Zo.
Dus ze hebben gewoon een compleet
drive-in woning.
Ja, er is een garage onder. Ja, maar of daar nou een auto in stond, dat ben ik even kwijt. Nou, dit moest volgens mij maar eens een keertje uitleggen. Maar ze wonen erboven in ieder geval.
Ze denken erheen op excursie.
Zo'n mooi uitzicht over een gedeelte van Leeuwarden velden, zou ik zeggen. Maar het is volgens mij niet echt het geval. Nou ja, goed. Anyway. Waar waren we?
Zoals gezegd gaat het
Ik ben heel erg toe aan lekker zonnig weer. Ja, yeah. Wij ook natuurlijk. Voor deze week heb ik me voorgenomen om de film van Aaron te bezoeken. Die draait in Slieker. Dat zijn filmzalen die onderdak hebben in het Fries Museum. Ik ben heel benieuwd hoe de belangstelling hier in Friesland zal zijn. Aan de recensie zal het niet liggen, die waren goed. Nog een vraag aan Iepen. Ken jij het nummer Ghosts Again van Depeche Mode? Ik hoorde het op de radio en ik dacht... Wow, het is Bob Dorian gelukt om op de playlist te komen. Oftewel, ik vond vooral de manier van zingen erg op elkaar lijken. Liefs en tjus, Geeske. Tjus is niet Fries. Dat is iets wat Iepen heeft verzonnen. Ja, dat is een soort van Duits. Ja.
Nee, nooit van gehoord. Nee, grapje. Ja, natuurlijk ken ik dat. Dat ken ik. Ja.
Het is een grote inspiratiebron voor Pop Dorian ook.
Nou, nee, want het is net... Het is, hoe oud is dat nummer nu? Een maand of anderhalf of zo?
Oh, Ghost dit is van die nieuwe plaat van Depeche Mode. Okay.
Ja. Ja. Nee, ja. Een heel leuk nummer. Ik weet niet of het de zang nou per se op elkaar vindt lijken. Maar misschien een beetje.
Geeske dus wel. Ja. Maar iets anders is dat die nieuwe plaat van Depeche Mode dus op de radio wordt gedraaid. Of misschien was het Geeske's persoonlijke radio.
Depeche Mode speelde ook op het Italiaanse Songfestival.
Ja.
Ja, op Sanremo.
Ja.
Ja.
Oh. Het Italiaanse... Ja. Wacht, wat is dat?
Dat is het festival, het jaarlijkse Italiaanse Songfestival... waar de Eurovisie-inzending van Italië wordt gekozen.
Oh, okay. Oh, en daar hadden zij dan een...
Daar hadden ze als special guest hadden ze Depeche Mode.
Oké. Okay. Ben jij ook into die... natuurlijk. De Britpop.
Nou, dan...
Nou, ja.
Nee, Britpop.
Vooral ethisch New Wave.
Onder Britpop verstaan, je Oasis en Blur. Sweet.
Oh, sorry.
Maar heb jij gelezen wie er optreedt? Oh my god. Op het Eurovisie Songfestival.
Nog niet.
Voor het eerst sinds 1986. Zitten jullie stevig op jullie... Het is in Liverpool.
De Beatles.
Bijna. Welke band associeer je nou als eerste met Liverpool?
Dead or Alive, maar Pete Burns is al dood.
Close. Je komt in de buurt. Frankie Goes to Hollywood.
Dat is leuk.
Ongelooflijk, hè? Ik kon gewoon ik zag het gisteravond laat voor... Ik kon gewoon niet slapen ervan bijna.
Ik wist niet dat die band nog bestond.
Nee, die bestond ook niet. Zij zijn gestopt naar een tweede plaat.
Ja.
En Holly Johnson die heeft...
Wel dezelfde producer als Grace Jones.
Ja.
Ik voelde zoiets.
Ja. Nee, Holly Johnson die heeft nooit meer met ze willen optreden. Ze hebben nog met andere zanger misschien wel meerdere keren opgetreden... Holly Johnson in solo heeft hij nog heel veel Frankie Goes to Hollywood. Maar het was echt haat en nijd. Hoe lang is dat geleden? Ja, volgens mij 1986. Dus zeg maar, nou, in ieder geval heel lang.
Ja.
En nu gaan ze toch weer optreden met z'n allen. Ik vind het zo exciting.
Wanneer is dat? Want dat is binnenkort al.
13 mei is de finale. 13
mei? 13 mei.
Oh ja. Leuk.
Ja.
Ja.
Gaaf, hè?
Ja.
Dit is leuk, hè?
Ja,
dit
is heel leuk. Van
gefeliciteerd ja. Of zo. Ja, ik bedoel...
Ja, Holly Johnson heeft ook ooit een autobiografie geschreven. Volgens mij, dit heb ik volgens mij al verteld. Hij had toen de diagnose HIV. En hij verwachtte te overlijden. En hij heeft een soort tell-all boek geschreven. Maar hij is toen niet overleden. En, ja.
Jezus, dat zal je ook overkomen.
Ja. En dat heeft het dan ook wel heel lang onmogelijk gemaakt, denk ik, om nog op te treden met zijn bandleden. Want die krijgen echt ongenadigd van langs. Ik denk trouwens dat hij ook niet heel makkelijk een man is, maar goed. Maar dat is dan nu vergeven en vergeten misschien. Of heel veel geld, maakt niet uit.
Nee.
Ja.
Is het ook in Liverpool trouwens? Want het is...
Ja, ja.
Ah, oké. Okay. Ja, ja. Nee, want Oekraïne heeft natuurlijk gewonnen vorig jaar, maar dat kan daar natuurlijk niet.
Onverdiend.
Onverdiend.
Oh, controversial opinion alert.
Wie had moeten winnen?
Ik vond Spanje heel leuk. Maar uiteindelijk, volgens mij was het Letland of Estland, een van die Baltische staten, had een hele leuke vrouwelijke zangeres.
Je moet Ieper hierbij aankijken.
Nou, weet je wat het erg is bij mij? Ik heb er geen geheugen voor. Oh. Ik kijk het, ik vind het fantastisch. Volgende dag ben ik het kwijt. Ik ben niet zo Edward van der Vendel-achtig.
En nu kijk je toch vooral voor Frankie Goes to
Hollywood. Nu kijk ik voor Frankie. Nou, ik vond vorig jaar kon het niet anders. Het was natuurlijk politieke keuze voor Oekraïne. Ja,
ja.
Kon dan niet anders. Maar dan vraag ik me af, ja, die oorlog is nog bezig. Hoe trigger warning, spoiler alert. Maar ja, gaan ze dan... net zo lang winnen tot het bezig. Ja, hoe moet dat nou?
Het is gewoon spoiler alert en trigger warnings geef je in principe vooraf.
Ja, weet ik. Ja,
het
was een soort, ja.
Als dat de manier is om Poetin te verslaan, is dat toch... Nou, misschien raakt Poetin zo gefrustreerd van het feit dat Rusland niet meer mee mag doen. Dat Oekraïne de hele tijd wint.
Dat zou mooi zijn.
Maar jij bent wel, heb je een favoriet voor dit jaar?
Duitsland, omdat het heel dom is...
Ja,
ik heb een lied over Edgar Allan Poe.
Echt?
Ja, Who the Hell is Edgar? Oh. Het is heel, het is heel simpel, maar het is wel heel grappig.
Oké, leuk. Dat gaan we in de gaten houden. Ja, ik ben er ook dus nooit zo van. Ik kijk gewoon die avonden en dan... Dus ik weet van vooraf... Want Nico zit ook al steeds met... komt hij aan met liedjes en clipjes en zo, maar...
Ja. Terwijl jij wilt gewoon zuiver en puur...
Nee, dat is ook hartstikke leuk. Maar het is ook wel een hoop werk. Want bijvoorbeeld Nico stuurde mij een YouTube... Dat heb ik wel even omgelachen. Volgens mij de voorrondes van San Marino.
Ja.
Nou, je weet echt niet wat je ziet. Maar dat duurt ook 2 uur of zo. En dan zie je echt het echt heel laag niveau.
San Marino is niet zo'n heel groot land natuurlijk.
San Marino haalt de artiesten ook meestal van buiten.
Ja. Maar dus
als je met Pop Dorian nog een keertje mee wilt doen, dan moet je bij San Marino aankloppen.
Dat zou leuk zijn. Ja. Maar ik bedoel, hoe diep je erin kan duiken, snap je? Want je kan van al die landen ook nog alle voorrondes bekijken en zo. Je hebt echt mensen die dat doen, hè? Die zitten van, oh, nou, het Melodion Festival, nou, dat is het ding en zo. Dus ik bedoel, daar kun je
dat
helemaal in
verliezen. Dat is de Duitse voorronde?
Zweedse.
Ja.
Hoe kijk jij het Songfestival toch mee?
Met een groep vrienden. Jarenlang al. We hebben gewoon iedere finale een viewing party. Met heel veel cocktails en heel veel meningen.
Kijk, dus, precies zoals het hoort. Ja. Ja, oh, dat klinkt heel gezellig. Ja. En jij ook, hè?
Ja.
Ja.
Ik vind het trouwens ook leuk hè, als mensen die aanloop doen, maar ik heb er zelf niet helemaal,
het
zelf
niet helemaal aan. Nee, ik kan me wel voorstellen.
Het
is wel heel ingewikkeld dat er twee finales of drie finales zijn eigenlijk bij elkaar. Goed, nou, tot zover toch?
Zeker.
Loy, oftewel dokter van Kessel. dankjewel dat je langs kwam. Heel gezellig en interessant.
Dankjewel voor de uitnodiging.
Ja. Ipe, dankjewel.
Jullie ook allebei bedankt.
Ook graag gedaan. Ik zeg nog even tegen de luisteraar dat er meer informatie is te vinden op vriendvandeshow.nl/eeuw als je vriend van de show wil worden. En dat er meer informatie over met show notes en al die dingen meer ook daar te vinden is. En dat er ook altijd een gezellig gesprekje ontstaat over de afleveringen. En tot slot, bedankt voor het luisteren.